Korte studies in Matteüs, deel 73. De doop van Johannes, 3. Hoewel we in deze studie nu misschien wat ver van ons onderwerp, de doop van Johannes, afdwalen, lijkt het me toch goed om nog een paar woorden aan 1 Petrus 3, vers 20 en 21 te wijden. Petrus maakt een tegenstelling in die tekst, die belangrijk is om op te merken. In de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige, dat is 8, zielen behouden werden door het water heen, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. 1 Petrus 3, vers 20 en 21. De tegenstelling zit natuurlijk in de woordjes niet en maar. De doop is niet een aflegging van de vuiligheid van het vlees, maar ze is een vraag van een goed geweten tot God. Je ziet dat ik de vertaling lichaam heb veranderd in vlees. Dat is er ook wat er in het Grieks staat. De doop is geen reiniging van het vlees, het is iets wat dieper gaat. De doop heeft iets met het geweten te maken. De vraag is een hunkering. Een ernstig onderzoek. Het is een gebed tot God om een goed geweten. Een goed geweten wordt niet bereikt door de reiniging van het vlees, maar door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Paulus geeft op deze tekst feitelijk een commentaar. Dikwijls, of misschien altijd, kunnen we tot een goed verstaan van de tekst komen door schrift met schrift te vergelijken. De woorden doop, vlees en geweten gebruikt Paulus in zijn brief aan de Hebreeën. Het is waarschijnlijk dat deze verhandeling aan dezelfde groep mensen is geschreven als aan wie Petrus zijn brief schreef. Laten we Hebreeën 9, vers 7 tot 14 lezen. Bedenk ten eerste dat deze versen in het verband staan van het nieuwe hoge priesterschap, dat de schrijver al begint uit te leggen in hoofdstuk 7. Of misschien eigenlijk nog wel eerder. Dat nieuwe priesterschap is een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En niet meer naar de ordening van Aaron. Bij dat oude priesterschap hoort de tabernakel die door Mozes was opgericht. Bij het nieuwe priesterschap hoort de werkelijkheid, het hemelse heiligdom. In de tweede tabernakel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een afbeelding voor de tegenwoordige tijd, waarin gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, wat zijn geweten betreft, niet tot volmaaktheid kon brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, rechtvaardigmakingen van het vlees, tot op de tijd van de verbetering opgelegd. De eerste plaats is de tweede tabernakel, het heilige der heiligen. De tegenwoordige tijd is natuurlijk de tijd waarin Paulus de brief schreef en de tijd van de verbetering, dat is de tijd van de betere orde. Het priesterschap naar de orde of de ordening van Melchizedek. Let hierop hoe Paulus in dit schriftgedeelte geweten en vlees tegenover elkaar plaatst. Er was een oude tijd en er was een nieuwe tijd. De oude tijd sprak in beelden, met het oog op de nieuwe, tegenwoordige tijd. Maar toen Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, gekomen is, is hij door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en niet door het bloed van de bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hebreeën 9, vers 11 en 12. Deze twee versen zijn een opmaat tot het onderwijs van de volgende twee, waarin Paulus ook weer vlees en geweten tegenover elkaar zet. De context waarin hij schrijft is de grote verzoendag. Eenmaal per jaar ging de hoge priester het heiligdom binnen met het bloed van bokken en kalveren. Christus heeft dat beeld vervuld door met zijn eigen bloed het ware heiligdom binnen te gaan en een verlossing tot stand te brengen, die niet jaarlijks herhaald hoeft te worden. Want indien het bloed van de stieren en bokken en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9, vers 13 en 14. Ook hier dus weer vlees en geweten. Misschien dat je je afvraagt waar het woord doop hier voorkomt. Dat staat in vers 10, als de schrijver het heeft over wassingen. Dat is hetzelfde woord. Petrus die gebruikt baptisma en Paulus die gebruikt baptismos. Het verschil zit hem in het geslacht, de een onzijdig en de ander mannelijk. Het grote onderscheid in deze versen is reinheid van het vlees en reiniging van het geweten van dode werken om de levende God te dienen. De reinheid van het vlees door diverse dopen ziet op de ceremoniële reiniging onder het oude verbond. De doop van Johannes, de doop in de Jordaan, luidt iets geheel nieuws in. Het is de overgang van het oude naar het nieuwe, door de dood en de opstanding van Jezus Christus. De doop van Johannes bevat de eerste klanken van het nieuwe verbond. Die doop is geen reiniging van het vlees. Het vlees heeft afgedaan. De nieuwe schepping is geen vlees, maar geest. Let ook op dat Paulus in dit gedeelte naar het nieuwe verbond toewerkt. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, Hebreeën 9, vers 15. In de deelname aan de dood en opstanding van onze Heer hebben we een goed geweten. Hiervan is de doop van Johannes een beeld. Zijn dood en opstanding is de weg naar de rechtvaardigheid.